is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Rianne van Kuil. Rianne, je was tv-maker en journalist en je hebt een praktijk in traumaverwerking. Je maakt een heleboel mooie programma's, ook lang voor de EO. Bijvoorbeeld Ik Vertrek, DNA Onbekend en Welkom in Containerdorp. Ik heb je mooie boek gelezen. Ik vond het ook best wel heftig, want je hebt heftige dingen meegemaakt. Dus denk ik toch goed om het even hier te zeggen.
Ja, zeker.
Ook omdat je er heel open over hebt geschreven. Zoals seksueel misbruik, gepest worden en langdurig een hele onveilige thuissituatie. Je hebt een hele mooie eigen ontdekkingsreis gemaakt. En je hebt je zelfs volledig weten te bevrijden van al die trauma's. En alle lessen die je op die lange weg hebt geleerd, die probeer je nu aan een heleboel andere mensen over te brengen. Via je coachingspraktijk, via je workshops en via je hele mooie boek.
Ah, dank.
Dat is het boek met de titel Ontdek je heilige graal. En een prachtig werkboek waar mensen echt mee zelf aan de slag kunnen gaan. Nou, je bent deze week, dus eind februari, begin maart, ben je ook een eigen podcast begonnen.
Klopt.
Met dezelfde naam, Ontdek je heilige graal. En ik vind het heel fijn dat je hier bent, dat je me hebt geschreven. En hartelijk welkom, Rianne.
Nou, dankjewel. Het is een mooie intro. Dank.
Dankjewel. Wat ik heel erg leuk vond, om maar meteen met je boek te beginnen. En jouw lange reis. Want je vertelde mij net eventjes dat je toch wel 8 jaar met dit lijvige boek bent bezig geweest. Jij gebruikt in je boek het fenomeen heldenreis. En dat is van Joseph Campbell. En dat is eigenlijk iets wat je ook in films in allerlei verhaallijnen terugziet. Maar zou je daar iets over kunnen vertellen wat dat überhaupt is voor degene die daar nog nooit van hebben gehoord?
Tuurlijk, ja. Joseph Campbell die heeft in de jaren 40, 50 van de vorige eeuw veel boeken geschreven, studie gedaan. Hij is onder andere universitair docent. Naar wat mythes en sagen en religieuze verhalen allemaal overeenstemmig hebben. En die overeenkomst noemt hij het verhaal van de held. Dat er eigenlijk altijd iemand is die wordt geroepen voor een moeilijke taak. En of dat nou een prins is of een prinses of Jezus of Boeddha. Mm-hmm. En die held die voelt zich al dan niet capabel om dat te doen. En de meeste helden eigenlijk niet. Die denken ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Maar ze voelen zich geroepen of ze worden geroepen door een tovenaar. Denk bijvoorbeeld aan Lord of the Rings. Dat Frodo wordt geroepen door Gandalf. Om zijn veilige wereld te verlaten. Het onbekende tegemoet. Maar in dat onbekende, daar ligt de schat. En ze moeten altijd enorme strijd leveren om daar te komen. En dat lijkt altijd een schat buiten zichzelf. Maar eigenlijk gaat het erom dat je gaandeweg die route, die reis, de schat in jezelf weet te vinden. En Paulo Coelho schrijft daar natuurlijk ook prachtige boeken over. En ik vond dat een handige en heldere metafoor voor de reis naar binnen als het gaat om je pijn en trauma bloot te leggen. Dus daarom heb ik gekozen voor dat heldenverhaal met draken en poortwachters. Nou,
ja.
Je hebt het allemaal gelezen, Boukje, maar het helpt om het iets meer in te tekenen, te kleuren. En wat hij ook zo mooi zegt is dat een held 1000 gezichten heeft. En daarmee bedoelt hij, misschien heb jij jouw eigen unieke verhaal, mm-hmm. maar 1000 mensen kunnen jouw verhaal herkennen in zichzelf en hun eigen unieke verhaal hebben. En daarmee maken we niet alleen unieke verhalen, maar ook universele verhalen. En dat heb ik gehoopt om dat zo over te brengen in het boek.
Ja, ik snap ook heel goed wat je bedoelt. Want jij bent ook door je openheid in het boek, zeg je je vertelt je eigenlijk je eigen mooie, moeilijke, mooie verhaal, laat ik het zo zeggen. En daarmee geef je zoveel haakjes her en der, dat iedereen wel iets daarin kan herkennen. Of het nou over een angst is of echt een heftig trauma of iets.
Ja.
Waar die denkt van, hey, dat zoiets is bij mij ook aan de hand of geweest. Of mooi. Dus het is eigenlijk, als je dat dan beschrijft, een innerlijke reis.
Ja, klopt. Ja, klopt. We denken vaak, en ook wel bij traumaverwerking, dat we van alles moeten bereiken om vrij te zijn. En dat we van alles moeten doen om ons gelukkig te voelen. En het is natuurlijk niet zo dat als je op de bank blijft zitten en niets doet, het dan vanzelf overgaat. Dus je moet er ook wel wat voor doen. Maar het is eigenlijk het afpellen van wie je al bent. Je bent al prachtig en mooi. Alleen het is bedekt geworden en geraakt door alles wat ook je pijn wil bedekken. En dat wat je pijn wil bedekken, bedekt helaas ook een deel van de mooie kanten van jezelf. En die reis gaat dus niet naar buiten in het ontmoeten van allemaal goeroes of belangrijke personen. Maar het gaat erover dat je laag voor laag jezelf weer blootlegt en ontdekt wat daar voor moois onder ligt.
Ja, dan is het eigenlijk, want dat was grappig, ik had iets doorgesteed ergens, maar dan is het eigenlijk iets van hervinden en niet per se vinden.
Ja, mooi.
Bedoel je dat?
Ja, heel van, mooi. Ja, zeker.
Ja, oké, okay, mooi. Dan heb je in de mooie titel met al die mooie tekeningen in je boek, heb je ook, noem je de Heilige Graal. En nou, als je je boek hebt gelezen, ga je iets meer begrijpen wat jij bedoelt. Maar kan je iets vertellen over de Heilige Graal waar het in dit helder verhaal om gaat?
Ja,
of waar we naar op zoek zijn?
Ja, zeker.
Hoe dat eruit ziet.
Ja, mooi. Ja, de Heilige Graal is natuurlijk een heel oud symbool. Hè? We kennen hem misschien nog wel uit de Da Vinci Code, waar ze op zoek gingen naar die graal. Jezus zou eruit gedronken hebben bij het laatste avondmaal. Nou, er zijn een heleboel mythes omheen gebouwd. Maar eigenlijk staat de Heilige Graal voor het verlossen van lijden en het ontdekken van je ware zelf. Mm-hmm. En dat is wat we doen in Ontdek je Heilige Graal. Is je beetje bij beetje laat je het lijden los. En wat komt daar tevoorschijn? Je ware zelf, wie je eigenlijk echt bent. En wat nu ook al vaak doorcijpelt door al die lagen van overleving die we om onze pijn heen bouwen. Maar die Heilige Graal, dat ben jij. En dat is mijn visie in elk geval, dat het super fijn is als we die steeds meer kunnen laten zien. Want je bent al krachtig, je bent al vindingrijk, je hebt al je humor, je hebt al je moed. Mm-hmm. Dat is allemaal al aanwezig. Alleen zie je het niet altijd meer, omdat je je bijvoorbeeld depressief voelt. Of mm-hmm. omdat je voelt dat je relaties niet goed kunt onderhouden. En ik hoop dat door het werken aan en toewerken naar je pijn en trauma, en dat uiteindelijk los te kunnen laten, je steeds meer van die kracht kunt zien. En ja, dat is je Heilige Graal.
Mooi. En als jij nu spreekt over trauma, vind ik gewoon misschien wel goed om het even over te hebben. Want ik moet ook aan bijvoorbeeld denken aan Robert Bridgman en Christine Pannenbakker. Die zeggen van trauma, je bent gek als je het niet hebt. Dus oftewel, iedereen heeft het, maar in verschillende gradaties.
Ja.
In jouw boek, hoe zien we trauma? Is het voor klein groot of is het meer voor groot? Hoe zie jij dat zelf?
Ja, ik zie het eigenlijk als onverwerkte pijn. Dus er overkomt je iets. Dat kun je niet meteen in het moment verwerken. Het doet misschien ook nog niet eens pijn. Mm-hmm. Maar je gaat er wel op een onbewust niveau en soms ook bewust naar handelen. Dus het heeft eigenlijk ongezonde gevolgen in je leven. En wat mij betreft is dat trauma. Iedereen gebruikt een beetje zijn eigen definitie. Want ja, er is niet een universele definitie van trauma. Maar ik zie het zo dat dat kan een impact trauma zijn. Dus een eenmalige gebeurtenis.
Mm-hmm.
Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk. Denk aan de scheiding van je ouders.
Mm-hmm.
Dat kunnen eenmalig, min of meer eenmalige gebeurtenissen zijn. En je hebt langdurig trauma, dus langdurige onveiligheid. En dat is wat lastiger te herleiden. Omdat in een wat langdurige onveilige situatie het vaak ook prima en gezellig is. En om dan achteraf of zelfs in het moment te kunnen zien dat dat ongezond en dat het iets is wat je niet in het moment volledig kunt verwerken, dat is heel lastig. Zeker als je als kind daarin opgroeit.
En hoe bedoel je dat het dan prima en gezellig kan zijn?
Nou,
zeg maar als voorbeeld.
Ja, ik zal mijn eigen gezin even als voorbeeld geven. Ik kom uit een gezin wat ik nu noem als een onveilig gezin. Ik ben niet veilig gehecht in het gezin. Enkele voorbeelden daarvan zijn dat mijn vader had geen zorg voor zijn kinderen. Mijn moeder had dat wel op haar manier. Daar heeft ze echt haar best voor gedaan, maar ze was zeer getraumatiseerd. En daardoor ook voor een deel onbegrensd. En bijvoorbeeld vertelde ze mij al heel jong over haar nachtmerries. En dat moest ik al heel jong verdragen. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk niet te doen als je 3, 4, 5 jaar bent. Dus ik weet dat ik nog heel klein was en toen tegen haar zei: joh, mam, vertel het me maar niet. Maar als je dat als kind zegt tegen je ouders, daar is best wel veel voor nodig om dat mm-hmm. te doen. En ik denk dat zij geen zicht had op de gevolgen daarvan als zij dat soort, want het waren echt gruwelijke dromen, als ze dat met ons deelde. En dat is maar een klein voorbeeldje.
Mm-hmm.
Maar diezelfde moeder was hartstikke lief.
Ja.
En zorgde er ook voor dat ze elke dag naar school gingen en dat er altijd lekker eten op tafel stond. En als dat er ook is, dan is het heel moeilijk te zien dat eigenlijk de onderstroom in het gezin niet veilig is. Mijn vader zorgde ook voor geld en zeg maar brood op de plank.
Mm-hmm.
En dat hij er dan niet was, emotioneel of fysiek of mentaal, dat krijg je als kind niet goed mee, omdat het je normaal is. Ik heb nou eenmaal zo'n vader die afwezig is. Maar het is ook de vader die ervoor zorgde dat we een auto hadden en, en ons hielp om op de fiets naar school te gaan. Dus daarin zit een gezonde component die er altijd is. En als kind hang je eigenlijk veel meer aan die alledaagse gezonde dingen.
Mm-hmm.
En neem je voor lief wat er omheen gebeurt.
Ja, en kan je denk ik ook niet plaatsen.
Helemaal niet.
Heb je ook geen context dat je weet dat wat het... Want nu heb jij erop doorgeleerd, zullen we maar zeggen. En denk ik dat je dingen kan benoemen.
Klopt.
Maar ik denk dat als een klein kind kan het niet benoemen.
Nee, veel moeilijker. Dus alleen de extreme gevallen. En dan noem ik bijvoorbeeld de ruzies tussen mijn ouders die er regelmatig waren. Of dat mijn vader kon heel erg boos worden. Bijvoorbeeld naar mij, ook naar mijn andere zussen. Maar in dit geval even over mij. Zonder dat ik iets had gedaan. Maar ik had hem ergens op achteraf, hè, kan ik dan zien, ik heb hem ergens in beschaamd of hij voelde zich betrapt of er was iets waardoor zijn schaamte of schuldgevoel werd aangeraakt. Dat kan ik nu zien. Maar wat ik als kind wel kon zien was dat hij zomaar boos op mij kan worden en dat ik ergens sorry voor moest zeggen wat hij had gedaan. Nou, dat vond ik ook als kind al heel oneerlijk. Maar later ben ik pas gaan ontdekken, maar waarom deed hij dat dan? En dat kan je helemaal als kind in het gezin niet zo duiden.
Nee, dus je kan gezellig gewoon een gezellig gezin hebben. Maar en als kind bepaalde dingetjes dat je denkt, nou ja, oké, ik vind het niet helemaal fijn. Maar dat eigenlijk meer impact heeft dan je ook denkt.
Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Ja. Ja, en ons gezin stond bij veel andere gezinnen ook wel bekend als het. Ik kom uit een christelijke omgeving uit de Veluwe. We zijn op een gegeven moment verhuisd naar Brazilië om daar Gods woord te vertellen. En dat was voor heel veel mensen iets om tegenop te kijken. Dus ze vonden het eigenlijk fantastisch hoe wij het deden in het gezin. Dat doe je dan toch maar. Weet je, nu is het wat makkelijker om te emigreren. Toen was er nog niet eens e-mail.
Hoe oud was jij toen?
Ik was 12 toen wij naar Brazilië gingen, 93. Zo. Ja, ja. Dus dat was best wel een impactrijke gebeurtenis. Maar dat zorgde ook voor veel aanzien. Dus ik denk dat het beeld van de omgeving op ons gezin was er juist één van, nou, die flikken het toch allemaal.
Die ging op missie, zou ik zeggen.
Klopt. Ja, ja, dat klopt. Ja.
Ah, bijzonder. Ja. Ja, dat is dus ook dat je dat op het moment waar je dat je daarin zit, gewoon niet weet hoe dat zit. Van, ik was eigenlijk benieuwd van. Want toen zeg je, ik was 13. Nou, je hebt zelf een flinke heldenreis gemaakt. Wil je ons daar iets over vertellen? En kan je ook aangeven waar dan de start van jouw heldenreis is? Want is dat dan, als ik er even over nadenk, het moment dat je ging beseffen dat er dingen aan de hand waren?
Nee.
Oké.
Nee, nee. Nee, goede vraag. Nee, toen ik op kamers ging, toen kwam het besef eigenlijk al. Toen was ik 19. Ik had HAVO en daarna nog 2 jaar VWO gedaan.
En was je terug in Nederland toen?
Ja, toen waren we weer terug in Nederland. Mm-hmm. Ja, na Brazilië zijn we naar België verhuisd. En vanuit België ben ik journalistiek gaan studeren. En ben ik op kamers gegaan. En in die jaren van de studie journalistiek, toen kwam ik al wel tot besef, het was niet oké thuis. En om heel veel redenen. En daar heb ik ook veel met mijn zussen in die tijd over gesproken. En we hadden eigenlijk allemaal datzelfde beeld. Veel over gesproken met elkaar. Maar toch ben ik daarmee gaan doorleven. Ik had nog niet het label trauma daarop geplakt. Maar meer, het was heel pittig bij ons thuis. En ik had alleen niet het idee dat wat ik had meegemaakt thuis, dat zijn doorwerking had in mijn volwassen leven. Ik had die link nog niet gelegd. Mm-hmm. Dus ik leefde mijn gewone leven. Naar journalistiek ging ik bij tv werken. Ik kreeg allemaal goede baan. Ik ben al heel snel zelfstandig regisseur geworden. Echt te gek. Ik vond het superleuke tijd. Ik trouwde heel jong. En ik trouwde met iemand. En achteraf, en dat zag ik in mijn huwelijk eigenlijk, begon ik dat te zien, dat wij elkaar gevonden hadden in elkaars wond. Dus ik zocht eigenlijk onbewust naar een man die wat afweziger kon zijn in onze relatie. En hij zocht een vrouw die wat dominanter was in de relatie. Waardoor we op een bepaald moment veel meer een moeder-zoon relatie kregen dan dat we naast elkaar stonden. En wij kwamen niet goed uit die dynamiek. Mm-hmm. En dat was dus een dynamiek van ons allebei. Ik heb geen foute partner en hij geen foute vrouw. Maar wij hebben elkaar wel gevonden in onverwerkte pijn. En dat begon ik een beetje te beseffen. In elk geval dat mijn huwelijk niet goed ging, dat begon ik te beseffen. En tegelijkertijd, ik kom dus uit zo'n heel christelijke omgeving, was ik ook heel benieuwd. Hij was mijn eerste vriendje, mijn eerste mijn man. En ik begon ook nieuwsgierig te worden van, maar hoe is dat eigenlijk met een ander? Want ga ik nou dood met over 70 jaar met alleen maar deze ene man? En vanuit die nieuwsgierigheid ben ik eens met iemand gaan zoenen. En later ben ik een keertje met iemand naar bed gegaan. Nou, dat is allemaal natuurlijk niet oké richting mijn man. Want daar vertelde ik niet over. Dat kan heel anders gaan. Hè? Je kunt daar gewoon heel open over zijn. Was ik niet. Maar ik kwam ook in giftige relaties terecht. En in zo'n giftige affaire. Dat was met degene met wie ik voor het eerst zoende. En dat was eigenlijk ogenschijnlijk een aardig persoon, maar heel onbegrensd. Mm-hmm. Maar omdat hij ook aardig was, zoals ik vroeger ook bij mijn ouders had ervaren. Ze waren heel aardig, maar ook onbegrensd. Op andere vlakken dan deze persoon, maar wel dat systeem. Zag ik niet hoe destructief dat voor mij was. En van lieverlee gleed ik in een hele nare giftige relatie, waarbij er heel veel misbruik was. En waar ik fysiek, met name mentaal en uiteindelijk ook gedwongen werd tot seks. Dus dat was een hele ongezonde relatie. Heel heftig. En helemaal in de bodem van die ellende. Ja. Mm-hmm. Toen ben ik door een ander. En dat is allemaal heftig om te horen hoor. Maar ben ik door iemand anders verkracht. En eigenlijk na die verkrachting, toen kwam ik iemand tegen. En die zei, joh Jan, ik zie dat het niet goed met jou gaat. En ik weet uit ervaring dat als jij nu geen hulp zoekt, je altijd denkt dat je toch wel weer redt in je eentje. Want dat was absoluut mijn overtuiging. Ik had nog steeds niet echt door dat het alleen maar een glijdende schaal was. En dat ik er niet zelf uit zou komen. Ik had elke dag ergens nog de hoop dat het maar zou lukken.
En was je ook echt ongelukkig? Of ja. Trok je het wel?
Nee, nou, het was een beetje twee gezichten. Mm-hmm. Op het werk kon ik me nog staande houden. Maar ik was wel al 3 jaar heel ongelukkig. Ik was wel echt ook depressief. Ik was heel veel afgevallen. Ik had heel veel schuldgevoelens richting mijn man. Ik schaamde me voor mijn gedrag. Mm-hmm. Maar ik kon er niet mee stoppen. Dus ik was een soort verslaafd ook aan het gedrag wat ik vertoonde. En ik was ook wel, was begonnen met roken. Ik dronk veel te veel. En ik kon eigenlijk daar ook niet meer zonder. Dus de verslavingen stapelden zich op. En ik voelde me wel in die fase één hoop ellende. Alleen ik had nog steeds het idee dat ik het wel zou kunnen redden in mijn eentje. Mm-hmm. En ik had al therapie geprobeerd en dat was geen succes. Dus toen dacht ik, nou, dat is niet mijn weg. Totdat die persoon dit zei. En toen dacht ik, ja, ik geloof jou gewoon wel. En hij zei van, ja, weet je, als je nu geen hulp zoekt, dan gaat het misschien straks weer ietsjes beter. En dan denk je weer dat je het allemaal prima redt. Maar dat is niet zo. Je kunt niet in je eentje helen als je hier nu staat. Je kunt pas later in je eentje helen. Als je al veel hulp hebt gehad, dan kun je de rest misschien wel zelf doen. Dat is in elk geval uiteindelijk mijn ervaring geworden. Mm-hmm. Maar in het begin heb je mensen om je heen nodig. Dus toen ben ik naar therapie gegaan, groepstherapie.
En kennelijk had hij die persoon ook wel, daar had je vertrouwen in, dat dat de goede weg was.
Klopt. Ja, ik vond het sowieso een heel betrouwbaar iemand. En wat er gebeurde was, ik ging bellen met een instantie die hij me had aanbevolen. En toen zei ik van, joh, ik heb jullie hulp nodig. En volgens mij zijn jullie een heel goed bedrijf daarvoor. En zij zeiden, nou, Rian, heb je een seksverslaving? Heb je een drugsverslaving? Of nou, noemde zo'n rijtje op. Ik dacht, nee, dat heb ik allemaal niet. Mm-hmm. Zei ze, ja, dan moet je niet bij ons zijn. En dat vond ik zo'n bammer. En,
toen had je zinnen gezet op hulp.
Exact, ja, exact. En ik durfde voor het eerst iets kwetsbaars te delen. Dat durfde ik echt nog niet. Dus dat had ik aan de telefoon net gedaan. En dat vond ik super spannend. En dat voelde heel kwetsbaar. En toen zeiden ze, je moet niet bij ons zijn. Dacht ik, ja, dan moet ik aan nog iemand nog een keer mijn verhaal doen. Dat vond ik zo spannend. Maar meteen kwam ook dat zinnetje terug. Van als er iets, had gezegd van, joh, als er iets gebeurt of je voelt je weer sterk genoeg, dan doe je het niet. Dat ik, ja, nu gebeurt er dus iets waardoor ik denk, ik doe het niet.
Ja, ja.
En daar wilde ik dan toch eigenlijk wel naar luisteren. Dacht ik, ja, hij had me hier al voor gewaarschuwd. Dat was eigenlijk een gouden zinnetje. Mm-hmm. Waardoor ik besloot, ze had me een nieuw telefoonnummer gegeven. En toen dacht ik, ja, nu dan ga ik haar toch maar bellen. En uiteindelijk ben ik daar ook terechtgekomen. En heel goed, heel erg topvrouw. Heeft me ongelooflijk goed geholpen. En ze had een heel netwerk van specialisten om zich heen. Ik ben bij iedereen geweest. En de eerste 3 jaar van mijn reis ben ik daar volle bak in therapie gegaan.
Mooi. Het is ook wel, denk ik, voor andere mensen een hele goeie om toch ook van jou te horen. Dat ook al zit je heel diep in die put, dat delen met anderen, dat het je vaak toch kan helpen.
Ja, ja.
Want ik kan me ook voorstellen, ook wat je allemaal vertelt, dat best echt heftig, maar ook heel open nu. Mm. Maar dat is natuurlijk, daar heb je ook naartoe moeten groeien, denk ik. Maar als er heel veel aan de hand is, is het ook heel moeilijk om het aan de buitenwereld te vertellen.
Ja.
Dus dat is ook wel dapper, maar het is ook wel goed om te weten voor anderen dat het je uiteindelijk wel verder helpt.
Absoluut. En weet je, het is een van de moeilijkste dingen, denk ik, om te doen als ik eerlijk ben. Omdat ik coach nu best wel veel mensen en ik krijg ook regelmatig de vraag, Marian, over het hele heftige trauma. Daar durf ik niet over te praten. En ik weet al dat er dingen in mijn leven...
Super begrijpelijk wel.
Ja, dat is super begrijpelijk. Ja. En het is ook nog eens fysiek goed uit te leggen. Want op het moment dat je iets heel intensiefs meemaakt, dan gebeurt het in je hersenen zo dat je maakt het mee. En in je hersenen gebeurt de opslag van herinneringen. Mm-hmm. Maar het slaat je taalgebied over. En dat betekent dat je letterlijk geen woorden kunt geven aan wat je hebt meegemaakt.
Okay.
En om dat wel te doen, voel je dus ook dat je een enorme obstakel moet overwinnen. Nog los van dat je je misschien schaamt over jouw aandeel in het geheel. Of dat je je schuldig voelt. Of dat je voelt van... En misschien nog helemaal niet helder hebt wat er allemaal precies is gebeurd. Trauma sla je ook nog eens vaak heel gefragmenteerd op. Dus je hebt niet een compleet verhaal zoals ik dit nu aan jou kan vertellen. Dat groeit naarmate de verwerking vordert. Maar in het begin kun je er ook nog niet zo eenduidig woorden aan geven. En dan is het super spannend om je verhaal te delen. Tegelijkertijd, wat mijn ervaring was, is ik verwachtte heel veel oordeel op het moment dat ik mijn verhaal zou delen. En ik ontmoette alleen maar lieve mensen die ook hun eigen sores hadden. En
ik denk dat iedereen dingen heeft. Maar ik denk ook dat de angst voor oordeel van anderen, dat ook gewoon wel heel veel mensen tegenhoudt om die hulp te zoeken. Maar ook om daadwerkelijk je verhaal te vertellen.
Zeker, absoluut.
Dus,
en dat is ook wel logisch. Want we zijn ook wel, en daar groeien we steeds meer naartoe, naar maatschappij vol oordeel. Zeker sinds de komst van internet is het heel makkelijk om anoniem je gal te spuwen. En daar hebben ook nog weer eens, ik ben dan 43, maar met name mensen die 30 zijn of jonger, hebben daar in hun schooltijd ook veel mee te maken gehad. Dat als je iets deelde met iemand, het zomaar in de groepsapp stond op school en je verhaal opeens bij iedereen kenbaar werd gemaakt. Nou, dat is super onveilig. En als dat je ervaring is, dan zegt je hele systeem, ja, doei, dat ga ik dus echt niet doen.
Nee. Ja. Nee, dat is wel een hele, hele dappere van... Wat er nou eigenlijk, toen jij vertelde... Ja, ik zit even te kijken. Volgens mij noem je dat in je boek het overlevingssysteem. Want op een gegeven moment... Je houdt een situatie toch een hele tijd vol. Maar je hebt in je overlevingssysteem... Dat is eigenlijk wat er dan in je lichaam aan de gang gaat. Kan je ons daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker hoor.
Hoe dat werkt?
Ja, absoluut. Een deel van ons trauma's kunnen we ons herinneren. Of een deel van de pijn die ze ons aangenaam. Een deel ook niet. Enerzijds omdat de opslag van trauma dus anders werkt in je hersenen.
Ja.
Een deel ook omdat we, als het is gebeurd voordat we taal hebben ontwikkeld, we geen herinneringen kunnen aanmaken. En onze prefrontale cortex, ons denkend brein, wordt pas veel later in ons leven goed actief. En dat heeft dat tot ons 25ste nodig om zich goed te ontwikkelen. Dus alles wat daarvoor gebeurt, sla je automatisch anders op.
Okay.
En dat maakt het dat je soms moeilijk kunt praten en het moeilijk kunt herinneren wat je hebt meegemaakt. Maar je kunt er wel van uitgaan dat we hebben allemaal trauma meegemaakt, we hebben allemaal pijn meegemaakt en we hebben allemaal overtuigingen over onszelf of over de wereld om ons heen. En die krijgen we van onze ouders of door onze levenservaring. En dat is eigenlijk de eerste schil om je ware gezonde zelf heen. Dus je bent van nature een prachtig wezen, maar zodra je pijn of trauma of die overtuigingen meemaakt, dan ga je daar op een andere manier naar leven. En die andere...
Pas je eigenlijk aan wat er op jou af wordt gevuurd, zou ik maar zeggen?
Klopt.
Ja.
Ja, klopt. Deels is dat ons evolutionaire overlevingsbrein. Ons alleroudste deel van ons hersenen. Dat kan vechten, vluchten of bevriezen. Ik noem dat het overlevingssysteem zie ik als lagen op elkaar. Is misschien goed om even te benoemen. Ja. Met in het midden je ware zelf, je heilige graal. Mm-hmm. Daaromheen pijn, trauma en overtuigingen. En daaromheen bouw je eigenlijk de lagen van het systeem. En de eerstvolgende laag die je dan tegenkomt is de angstlaag. En angst zegt je, je moet niet naar je pijn toe. Je moet niet naar je trauma toe, want dat is veel te gevaarlijk.
Oh, die houdt je daar weg. Ja.
Het houdt je daarvan weg, exact. En terecht, want als babytje waren wij super machteloos. Mm-hmm. In een onbekende wereld die we nog helemaal niet konden begrijpen. En die machteloosheid voelde levensbedreigend. En alles wat je daarop vervolgens meemaakt, voelt ook levensbedreigend. Want dat is je eerste levenservaring geweest.
Mm-hmm.
En je bouwt eigenlijk dus dat systeem om je heen om te kunnen overleven. En bovenop je angst ontstaan dan je overlevingsmechanismen. Hè, vluchten, vechten of bevriezen. En daaromheen een laag en die is wat ingewikkelder te begrijpen. Dat zijn, ik noem dat je poortwachters. Dat zijn je afweermechanismen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je doet. Het is vaak gedrag. Wat je vertoont, wat je moet weghouden bij pijn. Dus het is vooral gericht op vermijden. En op niet nog een keer eenzelfde soort gebeurtenis ervaren. En dat bouwen we eigenlijk als laag op laag op laag. Om je ware zelf heen. En om wie je eigenlijk echt bent. En dat doe je om je maar weg te houden bij die nare ervaring die je mm-hmm. toen niet kon verwerken. Omdat je onbewust denkt dat je het niet aan kan. Maar als je nou beseft dat je het wel aan kan, want je leeft er al mee, dan wordt het een ander verhaal. En dan kun je ook gaan werken om laag voor laag juist richting die pijn toe te bewegen.
Ja, want eigenlijk, ik heb het hier opgeschreven, jij schrijft ergens van naar je trauma toe bewegen is eigenlijk de enige route naar je echte zelf.
Klopt.
Dus dan trekken we eigenlijk de conclusie, denk ik ook, van je bent pas jezelf, echte zelf, zonder je trauma's.
Ja.
En zonder de... Ja.
Ja, dat klopt. En dat klinkt misschien een beetje bouten gezegd, hè? Dat je pas echt jezelf kunt zijn als je daar los van bent. Maar ik geloof dat wel, hoor. Mm-hmm. Want zolang je met onverwerkte pijn of met overtuiging rondloopt, dan ga je daar op een bepaalde manier toch altijd naar leven. En dat doe je heel vaak onbewust.
Dus je past je gedrag eigenlijk aan.
Exact. Ja. Ja. En dat is eigenlijk niet wie je bent.
Mm-hmm.
Dat is gedrag om je bij je pijn weg te houden. En als het je lukt, en daarom heb ik ook dit werkboek geschreven met heel veel meditatieoefeningen om ook je angsten en uiteindelijk ook je pijn en trauma los te kunnen laten.
Mm-hmm.
Als je dat lukt, dan kun je heel zijn. En dat betekent in het dagelijks leven dat je niet meer getriggerd wordt naar iets wat je ooit vroeger hebt meegemaakt. En dat is namelijk hoe trauma zich in ons dagelijks leven vaak vertaalt. Is dat we plotseling ergens door geraakt kunnen worden. Of plotseling ergens boos over kunnen zijn. Of plotseling niet kunnen zijn op de plek waar we dan zijn. Of moeilijk contact willen vermijden. Geen lange relaties aan kunnen gaan. Het moeilijk te verdragen vinden als onze kinderen te druk zijn. Dat heeft eigenlijk allemaal te maken met dat er iets onverwerkt of stress in ons lijf zit.
Ja, dat voel je dan als het ware in je lijf. Dus dat kan zijn een plaatje, dat kan zijn een muziekstuk. Dat kan op allerlei manieren tot je komen en dat kan dan ineens triggeren.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, klopt.
Dan was ik benieuwd van, eigenlijk hoor ik het je tussen de regels door al een beetje zeggen van, hoe ga je richting dat trauma zelf bewegen? Want het mooie hiervan vind ik ook altijd, aan de ene kant is het heel waardevol om hulp in te schakelen. Zeker als je het echt niet meer weet. Of misschien in het begin. Of juist om het hele traject te doen. Maar je kan ook heel veel zelf doen.
Klopt.
Kan jij ons een beetje meenemen in hoe je dan richting dat trauma kan bewegen?
Ja.
En wat ik me nog steeds in mijn achterhoofd afvraag. Hebben we het hier ook bijvoorbeeld over kleine dingen zoals de leraar die een keer een venijnige opmerking tegen je heeft gemaakt toen je je huiswerk niet had gemaakt. Ja, dat
zeker.
Is echt zo'n... Ja?
Ja, ja, zeker. Ja, en daarom vinden we trauma zo een zwaar woord.
Ja.
En dat is misschien net voor sommige dingen die waar ik nu net over mijn eigen leven ook over vertelde, kan iedereen zeggen, ja, nou, dat was inderdaad trauma. Dat snap ik helemaal.
Ja.
Maar op het moment dat zo'n opmerking van een leraar ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld vanaf dat moment ofwel altijd super hard je best gaat doen om maar niet nog een keer zo'n opmerking te krijgen, of je wordt er stil van, Bij mensen die wat feller uit de hoek komen, krimp jij wat meer naar binnen.
Mm-hmm.
Dat zijn dan reacties op iets onverwerkt. En dan kun je dus zeggen, op zijn minst dat onverwerkte pijn is.
Ja.
Weet je, misschien vind je trauma dan een te zwaar woord. Dat is ook
wel mooi.
Misschien...
Onverwerkte pijn, dat is ook wel mooi. Ja.
Weet je, het hoeft niet allemaal groot te zijn. Mm-hmm. Maar je gaat er wel ergens naar leven. En niet de hele dag, maar wel op specifieke momenten. En ook dat bepaalt je koers.
Ja.
En dan spreek ik over onverwerkte pijn, trauma of die onverwerkte overtuigingen. Ja,
ja en dan...
Hoe ga je daar naartoe?
Ja, want ik denk dat je sowieso je eerst bewust moet worden dat het er is. Want dat is natuurlijk ook bij dingen... Bijvoorbeeld als je als kind bepaalde dingen hebt meegemaakt. Ja, en je leeft door en je past je gedrag aan. Maar je hebt niet in de gaten dat je dat doet.
Ja.
Dan is dit altijd een beetje lastig, hè?
Ja, joh.
Het begint toch ook wel voor een groot deel bij dat je... in de gaten hebt dat er dingen niet goed gaan.
Het begint bij het herkennen. Dat kan niet anders.
Mm-hmm.
Maar wij denken vaak dat we trauma herkennen... door een hele duidelijke herinnering aan een trauma.
Ja.
Maar we herkennen trauma aan ons dagelijks leven. Aan subtiele aanwijzingen in ons dagelijks leven. Weerstand is een hele goede richtingaanwijzer.
Mm-hmm.
Als je ergens weerstand over voelt... het eerste wat je denkt... oh, weerstand zegt me, ik moet hier niet naartoe bewegen.
Ja.
Terwijl weerstand eigenlijk het signaal is... er is iets aan de hand.
Mm-hmm.
Hier zit iets.
Mm-hmm.
Wil je er naar kijken? Dat is eigenlijk wat weerstand je wil zeggen. Maar omdat ons eerste impuls is wegbewegen... komen we er niet aan toe om iets met wat er onder die weerstand ligt... om daar iets mee te doen.
Mm-hmm.
Maar je herkent het aan bijvoorbeeld even een paar simpele voorbeelden... waarin zou je nou onverwerkte pijn of trauma kunnen herkennen. Je zoekt altijd stressvolle situaties op. Dat is een heel herkenbaar voorbeeld, denk ik, voor veel mensen... En in onze maatschappij zien we dat heel veel om ons heen. Hè? We hebben hele drukke banen, we houden 10 ballen in de lucht. Maar als je zoekt naar, en dat hoef je niet eens bewust te doen. Je hoeft niet al een adrenaline junk te zijn. Maar dat je eigenlijk ziet van, ik begeef me eigenlijk altijd wel op dat randje. Dat snijvlak van een stressvolle situatie. Of ik wil alleen maar moeilijk werk doen. Of ik wil graag met moeilijke mensen werken. Of geef mij die moeilijke opdracht maar. Dat kan absoluut een teken zijn dat je gewend bent aan een hoge mate van stress. En een hoge mate van stress komt heel vaak voort uit trauma of onverwerkte pijn. En daar kunnen we ook verslaafd aan raken en zo. Dus dat is allemaal, dat houdt elkaar dan ook nog weer in stand. Maar veel stress is bijvoorbeeld iets waaraan je kan herkennen. Oh, ik heb misschien wel met meer te maken. Waar je het ook aan zou kunnen herkennen is dat je nachtmerries hebt. Bij veel mensen met een herinnering aan trauma of pijn of een onbewuste... als je daarvan nog niet bewust bent, dan komt het in nachtmerries naar boven. En vaak nachtmerries over machteloosheid. Waarin je eigenlijk machteloos voelt in je droom. Dat zegt bijna altijd dat je iets hebt meegemaakt waarin je machteloos voelde. En dat is dan een soort trauma geworden. Want je weet niet wat je ermee kunt. Het is er, maar je kan er niks mee.
Mm-hmm.
Ja, je kunt het ook zien doordat je bijvoorbeeld banen of relaties niet lang kunt vasthouden. Ook dat zou een signaal kunnen zijn bijvoorbeeld aan een ongezonde hechting. En ongezond hechten is ook traumatisch. En je kunt ook eens naar je familiegeschiedenis kijken. En je afvragen, hoe was de relatie tussen mijn ouders? Heb ik een scheiding meegemaakt? Elke scheiding is traumatisch, hoe goed ouders het ook doen.
Ja.
En dat zegt niets over schuld naar ouders. Nul. En het is gewoon het leven. En het is misschien supergoed dat je uit elkaar bent gegaan. Maar voor een kind, zeker tot 9 jaar, is dat een traumatische ervaring. Nou, zo zijn er meer symptomen in het dagelijks leven. Maar dat begint dus bij herkennen.
Ja.
Herken dat je aanwijzingen zijn. En dat voor nu even voldoende is.
Ja.
En dat kan ook nog een fysieke sensatie zijn. Altijd maar schouderpijn. Altijd maar die darmen die niet werken.
Ja.
Dat zijn eigenlijk allemaal signalen. Er is iets aan de hand. Als je dat nou erkent als basis. Dat er iets aan de hand is.
Mm-hmm.
Dan kun je daarvan zeggen. Oké, ik heb misschien een beetje hulp nodig. Bij het verder uitpluizen hiervan. En hulp hoeft niet bij een therapeut te zijn. Maar dat kan ook bij je beste vriend of je partner zijn. Nou, maar je hebt wel een veilig iemand in je omgeving nodig om hiermee aan de slag te gaan. Bespreek het eens. Wat vindt die ander hier nou van? Hoe kijkt die hier nou eigenlijk naar? Mm-hmm. En probeer tegelijkertijd eens, want dat is ook traumawerk, te kijken naar jouw positieve eigenschappen. Wie ben jij nu al? En heel veel mensen vinden het heel moeilijk om die op te schrijven. Maar probeer eens 5 positieve eigenschappen van jezelf op te schrijven. En het liefst, nog spannender, te benoemen aan iemand die je kent. Ja. Dit is hoe ik naar mezelf kijk. Punt 1 tot en met 5. Want traumawerk moet hand in hand gaan met het versterken van je eigen zelf. Dus op het moment dat je alleen maar bezig bent met die pijn, dan kan dat alsnog overweldigend zijn. Omdat je de hele tijd denkt, ik kan dit niet aan, ik kan dit niet aan.
Er kan ook heel veel weerstand natuurlijk ook opkomen.
Super, ja, absoluut. En dus is er een tweede pad altijd nodig. En dat is werken aan je eigen vergroting van weerbaarheid. Vergroting van kracht. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan ook zijn doordat je jezelf kleine uitdagingen geeft. Van oké, vandaag ga ik niet bij mijn weerstand weg. Maar zit ik ermee? Of vandaag probeer ik eens 5 minuutjes een bodyscan te doen. Om mijn lichaam te voelen. Mm-hmm. En neem ik me voor om vandaag naar de signalen van mijn lijf te luisteren. En als dat lukt, zijn dat kleine overwinningsmomenten. En ook dat maakt je weer sterker. Dus dat zijn eigenlijk de 2 routes die hand in hand gaan. Waarbij het tempo vooral laag moet zijn. Dus je moet het niet te snel willen doen.
En waarbij je dus ook, ik weet niet of die conclusie juist is, maar je niet precies hoeft te weten wat je trauma of wat er aan de hand, of je onverwerkte pijn of wat dan ook. Je hoeft niet precies te weten wat dat is, hè?
Klopt.
Want dat vind ik ook wel mooi eraan. Omdat, ja, dat geeft het begin van jouw verhaal natuurlijk ook alweer. Dat je niet altijd weet waarom die trigger is en wat er dan is gebeurd. Of ja, misschien heb je het weggestopt of heb je het ben je gedissocieerd of wat dan ook. Is er iets gebeurd dat je het ook gewoon niet weet. Maar wat ik er wel heel mooi aan vind is dat je dus uiteindelijk wel richting heling en bevrijding kan gaan, terwijl je niet precies weet waarvan.
Klopt. Ja, ja, dat is zeker zo. En weet je, deels, voor een deel komen we misschien nooit precies achter de oorzaak van ons gedrag nu. En dat is heel erg logisch dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Omdat ons lichaam totaal nog in vorming is, terwijl er al van alles gebeurt. Pas vanaf ons 25ste zijn we een beetje uitgegroeid in alles. Ja. Maar in die eerste 25 jaar gebeurt er natuurlijk van alles. Mm-hmm. Dus alles wat je meemaakt wordt op een andere manier opgeslagen tot je 25ste dan daarna. Maar dat wil niet zeggen dat niet is gebeurd. Dus je lichaam houdt het wel vast. En daarom is lichaamswerk vaak ook zo behulpzaam bij traumaverwerking. Er zijn heel veel soorten lichaamswerkers. En een haptonoom, om maar een voorbeeld te noemen, een osteopaat. Nou, zo heb je er nog veel meer. Die werken met je lichaam, omdat in je lichaam alles wordt opgeslagen wat je misschien geen woorden kunt geven of waar je geen herinnering hebt. En eigenlijk is het vooral zaak dat je jezelf gelooft dat die kleine, subtiele, andere manieren van herinneren, dus bijvoorbeeld pijn in je schouders, is een lichaamsherinnering aan iets wat je hebt meegemaakt. En dat is dus niet, ik kwam bij de bakker en toen gebeurde er dit. Maar het zit wel in die schouders. Als je nou erkent en gelooft van, maar die schouders vertellen mij eigenlijk het verhaal van stress en van angst en van pijn. Er is dus blijkbaar iets waar ik misschien niet nu bij kan, mm-hmm. maar wat wel werk nodig heeft. En het mooie is dat zodra je dan aan de slag gaat met dat traumawerk, zodra je mm-hmm. aan de slag gaat met het invoelen van, maar wat doet het in elk geval nu met mij? Dat het soms ook zo kan zijn dat je opeens wel gaat weten en zien wat er nou onder lag. Niet altijd, maar ik heb wel veel ervaren dat er dan toch nog veel herinneringen boven kunnen komen. Maar daar start het vaak niet mee.
Nee, en is dan die innerlijke reis ook vooral eerst een reis binnen in je lichaam? Om die boodschappen die er dus in zitten te ontrafelen?
Ja, het is heel gevoelreis.
Ja.
Ja, absoluut. En dat is ook wel veel van de oefeningen die ik mensen aanraad, is om te gaan voelen. Wat voel je nu? Stel, je wordt geraakt door, je hebt een heel lieve man, die heb ik net ontmoet. Maar stel dat hij jou raakt met een opmerking. Ga dan kort na die opmerking, als je boosheid over die opmerking een beetje is geluwd. Ga dan eens bij jezelf te raden, maar wat voelde ik nou? Was het een gevoel van eenzaamheid? Was het een gevoel van afwijzing? Was het een gevoel dat ik niet goed genoeg ben? En is dat dan wel terecht dat dat komt door de opmerking van mijn man? Of is dat een gevoel wat ik eigenlijk wel vaker heb in mijn leven? En waar komt dat gevoel dan mogelijk vandaan? En dat ligt besloten in je lijf. En op het moment dat je gaat voelen, door vragen te stellen aan je lichaam, van kun je me vertellen waar dit gevoel zijn oorsprong heeft, dan kom je misschien niet altijd bij een gebeurtenis uit, maar vaak wel bij een tijdsperiode. En daarvan kun je ook al zeggen, oké, dat is toen ontstaan. Mm-hmm. En misschien weet ik niet meer precies wie dat bij mij heeft veroorzaakt, maar ik weet wel, dit is niet van nu. Dit is van iets ouds. En als het iets ouds is, dan is je reactie nu dus een reactie op een herinnering aan iets ouds.
Yeah.
En als je dat ouds kunt loslaten, stel nou dat jouw lieve man nog een keer een ongelukkige opmerking in dezelfde categorie aan je maakt een paar maanden later, terwijl je dat oude hebt opgeruimd, reken maar dat jij veel milder reageert en je niet meer afgewezen of eenzaam of schuldig of whatever voelt. Omdat je dat oude stuk hebt opgeruimd, is het in het heden veel minder prikkelend. En kun je het veel makkelijker hebben en kun je denken, oh, hij heeft zijn dag niet. Dat kan. Ik heb ook mijn dag wel eens niet. En dan is het klaar.
Maar is trauma dan bijna altijd uit het verleden?
Altijd.
Ja.
Het is nooit, tenzij je er middenin zit.
Ja, en je beseft dat het trauma is. Ja.
Ja, nou, en dat besef je dan weer heel vaak niet. Je kunt wel beseffen dat je een overweldigende situatie meemaakt.
Mm-hmm.
Maar of iets traumatisch is, moet blijken in de toekomst. Dat weet je niet op het moment dat het gebeurt. Maar stel, je verliest een dierbare.
Mm-hmm.
Dan weet je inmiddels, omdat heel veel mensen daar doorheen zijn gegaan, ik zal hier nog een tijd zoet mee zijn.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies wat er allemaal in mijn lijf gaat gebeuren, in mijn koppie, maar ik kan me best wel voorstellen dat ik een tijdje van de kaart ben. En in dat moment voel je dat ook al wel. Maar of het echt trauma wordt, is eigenlijk de vraag hoe ver je al bent in je helingsproces. Want het kan ook, zeg maar simpelweg tussen haakjes, rouw zijn. En daar moeten we allemaal weer opnieuw doorheen als we iets meemaken. Ik zeg over mezelf, ik ben geheeld, ik ben vrij van trauma en pijn. Maar dat wil niet zeggen dat er in mijn leven nooit meer iets kan gebeuren waar ik weer opnieuw met volle aandacht naar moet kijken. Maar ik weet inmiddels hoe ik dat moet doen. Dus als ik dat in dat moment doe, dan kan ik dat in dat moment ook weer verwerken. En dan wordt het niet meer iets van een herinnering. En zo kun je eigenlijk jezelf dan bijbenen in je nieuwe levenservaringen.
Ja. Dan vind ik het, jouw heftige verhaal heeft zo'n mooie hoopvolle boodschap dat je dus volkomen jezelf hebt bevrijd. Ja, niet van van de een op het andere moment. Maar volgens mij hebben we net ook al een beetje gehad over dat je op een gegeven moment ook weerstand krijgt om het aan te gaan pakken. En als ik jouw verhaal goed begrijp, heeft ook hulp van buiten, dat iemand jou een beetje had gezegd, joh, als het nou moeilijk wordt, gewoon doorgaan, je geholpen. Want we hebben het volgens mij net vooral gehad over het herkennen en erkennen dat je er last van hebt. Maar dat is weer iets anders dan vervolgens de stap richting vrijkomen van. Hè?
Zeker.
Want is nou het herkennen en erkennen dat je hebt, is dat het trauma aankijken? Zoals je dat,
ja.
Dus een bewegen naar?
Ja.
Of is dat een bewegen naar al bevrijden? Nee.
Nee. Nee, hoe ik daarnaar kijk niet. Laat ik het zo zeggen. Hè?
Ja, ja.
Dus hoe ik daarnaar kijk is dat door te erkennen, zeg je eigenlijk het is zo.
Mm-hmm.
Ik loop er niet meer van weg. Ik bedek het niet meer. Ik maak het niet meer milder. Met name naar mensen van wie we veel houden of situaties die we ook koesteren, maken we het ook altijd milder. Ook uit onze loyaliteit. En als je
kan
gaat
zelfs zo, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dat vond ik ook nog best wel heftig om te lezen. Dat je het zo mild kan maken dat je jezelf dus schuldig gaat bedenken.
Ja, zeker.
Dat je zo de ander, als het in bijvoorbeeld een vertrouwde setting iets gebeurt.
Ja.
Dat je zo ver kan gaan om het mild te maken dat je uiteindelijk jezelf als een soort dader.
Ja, je maakt jezelf,
dat je zelf waarschijnlijk
verantwoordelijk.
Ja, ook een fout zou hebben gemaakt.
Ja, ja, klopt.
Dat
gaat
echt heel ver.
Ja, dat gaat heel ver. En toch doen we dat heel veel. Het extreme voorbeeld uit het boek waar ik het over heb is dat ik dacht dat ik de verkrachting over mezelf had afgeroepen. Dat ik niet helder genoeg was dat ik geen seks wilde.
Mm-hmm.
Dus ik bedacht, waarschijnlijk heb ik ergens, ik weet niet wanneer, toch toestemming hiervoor gegeven. Maar ik kon het me niet herinneren.
Mm-hmm.
En dat maakt dat ik toch ging zoeken om het milder te maken. Van ja, maar dit kan geen verkrachting zijn. Dat zou veel te erg zijn. Dacht ik, ja, maar dan moet het gewoon seks zijn. Dan moet het iets zijn waar ik ook ja op heb gezegd. Mm-hmm. En dat is natuurlijk super kwalijk. Maar bij mij kon dat ontstaan door iets veel milders. Maar wel wat jarenlang zo was. Is dat met name mijn vader mij mede verantwoordelijk maakte voor zijn boosheid. Hij vond altijd dat ik zijn boosheid had verdiend. Want ik had iets gedaan wat die boosheid rechtvaardigde. Terwijl ik ook in dat moment voelde, nee, dat klopt niet. Mm-hmm. Ik heb niet iets gedaan wat jouw boosheid rechtvaardigt. Alleen, en dat zag ik later pas, ik heb iets gedaan waardoor hij zich schaamde of schuldig voelde of niet gezien voelde. Of hij vond me brutaal, whatever. Hij vond dat ik iets had gedaan wat tegen hem inging. Maar dat maakt mij helemaal niet een dader van dat hij terecht boos op mij werd. Mm-hmm. Maar als dat langdurig zo gebeurt, dan kun je gaan geloven dat je mede verantwoordelijk wordt voor het gedrag van de ander. En dat is zeker in dit soort extreme situaties heel kwalijk. Want als ik dat nou niet had geloofd, dan was ik misschien veel eerder uit die situatie weggegaan dan nu.
En waarom doen we dat? Waarom doet je lichaam dat, bedoel ik?
Ja, dat is eigenlijk een patroon wat ontstaat dan veel eerder. Mm-hmm. Dus je eigen waarneming wordt zo ontkend. Als je dat maar lang genoeg doet, dan weet je niet meer waar je op kunt vertrouwen. Mm-hmm. Dan weet je niet meer of jouw gevoel wel klopt. En dat herkennen we misschien best wel goed. Van klopt mijn innerlijk kompas wel? Kan ik wel vertrouwen op mijn intuïtie? Dat vinden veel mensen heel erg lastig. Ook in veel mildere situaties dan ik nu omschrijf.
Mm-hmm.
Maar dat heeft er eigenlijk dus mee te maken dat je als kind vaak van je ouders, maar dat kan ook een juf of een meester op school zijn geweest, te horen hebt gekregen dat je waarneming niet klopt. Bijvoorbeeld omdat stel je ouders maken veel ruzie, die vinden dat ook vervelend voor jou. En jij bent als kind, kan je dat niet overzien. Dus je denkt echt dat er iets verschrikkelijks gebeurt. En zij zeggen, ah joh, we hebben een beetje een woordenwisseling. We houden toch van elkaar. En als dat gebeurt omdat dat echt eigenlijk zo is en het kind kan niet overzien dat het maar een woordenwisseling is, dan moet je dat natuurlijk zeggen.
Ja.
Maar als je structureel zegt, terwijl het niet waar is, terwijl je wel die heftige ruzie maakt,
ga je het geloven.
Dan ga je het geloven.
Ja, 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 ja.
En we leren het nooit meer af. Dus we blijven het geloven als we volwassen zijn. En om even terug te komen op jouw vraag van, maar wat is nou dat losmaken van dat trauma?
Ja.
Je start dus eigenlijk met het herkennen van al die signalen in,
mm-hmm,
het heden.
Mm-hmm.
Dan volgt een periode van het erkennen en het accepteren. Dit is er aan de hand. Dit is wat ik met me meedraag. En dit is ook hoe ik daarnaar handel. En neem daar de tijd voor. Want je gaat het herkennen in heel veel aspecten van je leven. Dat kan soms ook best overweldigend voelen. Maar weet dat je het aan kan. Want je draagt het al die tijd al met je mee. En weet ook dat je met jouw unieke karakter ook altijd weer het licht ergens kunt zien of daar hulp bij kunt vragen. En als je voelt van oké, ik erken het nu wel. Ik loop er niet meer voor weg. Ik vlucht niet meer in een drankje te veel. Of in Netflix of mijn telefoon. Ik laat het er echt zijn in mijn dagelijks leven.
Mm-hmm.
Dan komt de tijd dat je het kunt gaan loslaten. En wat is nou loslaten? Hoe ik dat zie is dat je dat heel visueel maakt. Ik heb veel meditaties daarvoor gemaakt, mm-hmm, visualisatiemeditaties, waarin je visueel maakt dat je iets loslaat uit je lijf. Want de herinnering zit in je hele lijf besloten. En het trauma dus ook.
Mm-hmm.
En op het moment dat je zicht krijgt op dat trauma, omdat je dat hebt erkend en geaccepteerd, dan kun je het visueel maken. En dan beeld je het trauma in of dan beeld je de gebeurtenis in. En die laat je los uit al je cellen, je celgeheugen, je bewuste en je onbewuste. Dus uit je hele lijf. En doordat je dat visualiseert, onze hersenen zijn geniaal ingesteld.
Mm-hmm.
Is dat als je dat een aantal keer visualiseert, dan geloven je hersenen dat het zo is.
En visualiseer je dan je trauma en je laat het.
En dat je het loslaat.
En als je niet precies weet, want dat vind ik nog steeds een interessante, als je niet precies weet van wat het is. Dan mag je dat dus op alle manieren een kleur geven of iets, dit is het.
Ja.
We weten niet wat het is,
maken
het blauw
en
we laten het los.
Ja, dat kan heel goed.
Okay.
En je kunt je gevoel eromheen loslaten. Dus ik weet niet precies wat mijn herinnering is, maar ik voel schaamte.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies wat mijn herinnering is, maar ik voel dat ik me hierdoor ontzettende kneus voel. Of ik voel me lui. En dan laat je die woorden los uit al je cellen en uit je bewuste en onbewuste. En dat moet je een paar keer oefenen en het liefst even begeleid doen. Ik heb alle meditaties ingesproken, mm-hmm, op de website, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe fijn het is dat je niet al die moeite in het begin zelf hoeft te doen, maar dat je gewoon even kunt onderdompelen.
Ja. Mm-hmm.
En als het goed is, we leren best wel gemakkelijk. Na een paar keer denk je, oh ja, dat was iets met zelfgeheugen. Oh ja, weet je wel. En dan begin je dat zelf te kunnen doen. En zeker in die staat van meditatie spreken ook nog weer andere hersengolven aan. Gaat ook nog weer gemakkelijker. En op het moment dat je het echt hebt losgelaten, is het niet meer actief in je systeem. En ben je er dus daadwerkelijk vanaf. En dan zul je ook merken dat je reacties naar anderen, naar je omgeving, hoe je staat in je werk of in dagelijks leven, dat het anders gaat worden.
Ja, dat is echt mooi. En ik denk dat die stap van accepteren dat het er is, dus herkennen, maar ook dat die stap van accepteren dat het er is, dat het ook best wel een hele belangrijke is.
Ja, zeker.
Want ik denk dat je niet zomaar het kan overslaan.
Nee, dat kan je niet overslaan.
Want ik denk dat dat ook gevoelens zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er bij bepaalde dingen je heel ellendig zal voelen om al te accepteren dat het, nou ja, dat het er is.
Ja, joh. Ja, en dat is het mooie dat je dat zegt, want dat is zo waar. Weet je, mijn ouders zijn nu een jaar of 9 geleden uit elkaar gegaan. Na dus een heel turbulent huwelijk. Zij wilden eigenlijk, ze probeerden uit alle macht bij elkaar te blijven. Dat is uiteindelijk niet gelukt. In dat scheidingsproces had ik een tijd geen contact met mijn vader, omdat er zoveel rommel naar boven kwam wat hij had uitgespookt, wat nu pas zichtbaar werd. Dat ik dat echt voor mezelf eerst een plek moest geven. Dus, maar ik kon het ook niet verdragen om hem niet te zien. Mm-hmm. Dus na een tijd heb ik het contact weer opgezocht met hem. En toen ik hem zag, toen meteen eigenlijk in het begin van het gesprek, zei hij: Rian, ik ga je 3 dingen zeggen. Dan weet je dat vast. Ik zei: nou, prima, vertel maar. Hij zei: nou, ik weet van je seksueel misbruik. Dat had ik al eerder een paar jaar daarvoor aan hem verteld. Hij zegt: maar degene die dit heeft gedaan is goed bevriend met mijn beste vrienden. Ik ga daar met die beste vrienden van mij niet over praten. Want dat zou onze vriendschap wel eens op het spel kunnen zetten. Dus dat wil ik niet doen. Nou, hoeft dat voor mij natuurlijk helemaal niet. Mm-hmm. Maar het zegt wel iets over hoe je naar je dochter kijkt. En naar haar proces kijkt. Dus dat moest ik even incasseren. Ik dacht, nou ja, weet je, ik win er toch niks mee of hij het nou wel of niet vertelt. Dus als dit punt 1 van 3 is, kan ik hiermee leven. Mm-hmm. Punt 2, ik ga geen excuses maken over wat er in het verleden mis is gegaan, want daar heb jij niks aan. Ik moet nu laten zien dat ik een betere vader ben. En dat klinkt nog best wel, hè? En hij heeft ook wel zijn best gedaan, moet ik absoluut, wil ik ook absoluut zeggen, want dat is ook echt zo. Maar het had natuurlijk ook best fijn geweest als hij wel verantwoordelijkheid had genomen voor de jaren ervoor. Dan dacht ik, nou ja, ja, oké, wat is punt 3? Punt 3, ik heb nooit van je gehouden. En toen dacht ik, ja, verdorie, nu kan ik hier weggaan. Maar ik weet hoe moeilijk ik het vind om geen contact met hem te hebben. Want dat vond ik echt zo intens.
Het is nogal een zin, hè?
En dat is nogal een zin, Boukje. En toch voelde ik daarbij eerder een bevestiging dan een verrassing. Ik dacht, oh, daar komt zijn weet je, nu snap ik dat hij zo kon handelen. Dat, zoals hij handelde. Want als je geen zorg en liefde voor iemand voelt, dan kun je ook niet inleven wat jouw gedrag met de ander doet. Mm-hmm. En ergens was dat ook, gaf dat ook rust. Maar toen kwam ik thuis en dan heb je natuurlijk wel te verwerken wat je te horen krijgt. En in het accepteren waar jij nu net mee begon, van het accepteren van je trauma's, had ik echt tijd nodig om te accepteren en dus ook boos te zijn, verdrietig te zijn, ontzettend gemist te ervaren. Ja. Dat ik dus een vader heb die niet van me houdt. En toch besloot ik in dat moment het contact met hem te behouden, omdat ik de andere kant te heftig vond. Maar mijn vader die liegt heel veel en dat bleef hij helaas doen. En ik had aan hem gezegd van, nou weet je, dan hebben we het over koetsjes en kalfjes, maar ik wil je wel 1 ding vragen. Lieg niet meer tegen mij. Voor mij was dat de voorwaarde voor een verder in onze relatie. Nou, dat kon hij gewoon niet volhouden. Hij bleef liegen en ik kwam daar dan weer achter. En dat was gedoe. Dus uiteindelijk heb ik besloten om geen contact meer met hem te hebben. En nu voelt hij totaal oké. Nu voel ik ook, ja, ik heb niets meer te winnen in dat contact. Maar ook dat moet je weer accepteren. Dat ik dus een vrouw ben met voortijdig afscheid van haar vader heeft moeten nemen, terwijl hij nog hier in Nederland woont. En dat was zo'n proces. En daarom is heling echt niet iets wat je zo snel kunt doen. Ik heb er 10 jaar voor nodig gehad om dit proces te doorlopen. En als er nieuwe dingen op mijn pad komen, moet ik daar gewoon net als iedereen weer doorheen. Het heeft je tijd en aandacht nodig. Zo simpel is het.
Ja, ik vind ook, ja, voor mij is het echt, vind heel boe. Moet je niet aan denken, laat ik het zo zeggen. Mm. Maar je bent er wel ook, ik zie ook aan je dat je er rustig onder bent.
Ja.
Dat vind ik dan ook wel bijzonder. Mm. Snap je? Dat het je eigenlijk, het zal je wel raken. Maar jij kan wel verder.
Ja, klopt.
En dat is wel, ja.
Ja, dat klopt.
Dat is wel heel bijzonder.
Ja, ja, ik sprak een tijd geleden. Ik werkte veel met psycholoog Steven Pont. En daar, hij is ontwikkelingspsycholoog. Ontzettend leuke vent. En we raakten tijdens de lunch een keer aan het praten. En toen vertelde ik ongeveer ook hier iets over. En toen zei, ja, Rian, als je afscheid neemt en het is nog niet afgerond of afgehecht, dan blijft het pijnlijk. Mm-hmm. Maar jij hebt het kunnen afronden en afhechten. En daardoor is de pijn er niet meer over. En zo ervaar ik het ook. Dus die eerste keer was er nog geen afhechting. De eerste keer dat ik mijn vader niet meer wilde zien, toen was er boosheid en verdriet en totale verbijstering over hoe zijn leven eigenlijk in elkaar zat. En vanuit die boosheid en verdriet verbrak ik toen het contact. En de tweede keer was dat veel meer een innerlijk berustend gegeven, dat ik met hem op geen vlak een relatie kan hebben. Ik kan geen gezonde relatie hebben, maar kan ook niet een oppervlakkige relatie met hem aan. Want ook dat lukt hem niet. En daarin kan ik ook nog wel me verplaatsen in waarom het niet lukt. Maar voor mezelf kiezen van, maar voor mij is het dan dus niet gezond en niet heilzaam. En ik kies niet voor relaties die voor mij niet gezond zijn.
Nee, doet me denken aan dat je ook een hoofdstuk hebt over keuzes.
Ja.
Want dit heeft er dan ook mee te maken.
Absoluut.
Want jij zegt eigenlijk van, dat is een beetje aan het eind van die heldenreis. Dan kijkt die held terug en je ziet wat er is gebeurd. Een heleboel dingen in je leven gebeuren, maar er zijn ook dingen die gebeuren die je eigenlijk niet hebt gepland en die je niet wil. Maar dan is de vraag van, ja, wat kies je?
Ja, dat klopt. Heel erg. En op het moment dat je niet meer aangestuurd wordt door oude pijn of angst, dan kun je natuurlijk heel heldere keuzes maken. En dan kun je volledig vanuit jouw gevoel en als je wil kun je er ook over nadenken, maar vanuit wie jij bent en hoe jij wil zijn, kun je keuzes maken. En die hoeven niet altijd makkelijk te zijn. Het hoeft niet altijd dan maar koek en ei te zijn. Maar je maakt hem omdat jij zo wilt leven. En omdat jij bent wie je bent. En het past bij al die mooie, krachtige en ook minder handige eigenschappen. Want die hebben we ook allemaal. Ja. Maar daar past hij bij. En dat staat je volledig vrij. En het staat je ook al vrij om dat te doen als je nog niet geheeld bent. Uiteraard. Maar de mooiste krachtige keuzes die ook gezond voor je zijn, komen natuurlijk wel van een plek van heelheid. Want dan word je niet meer door alle onbewuste processen aangestuurd.
Nee, dan kies je eigenlijk dus ook om van hoe ga ik met die omstandigheden die dus ja nadelig voor me zijn geweest of pijnlijk of wat dan ook. Hoe ga ik daarmee om?
Ja.
Dus je laat het je niet meer overspoelen.
Klopt.
Je maakt zelf daar een keuze in.
Ja, ja, dat klopt.
Dat is ook wel weer mooi, want dan neem je toch wel weer je heft in handen en je leven daarin terug.
Klopt, ja.
Waar ik nog eventjes... jouw boek is heel uitvoerig. En wat ik nog eigenlijk ook wel een belangrijk onderwerp vind, omdat ik denk dat daar veel mensen mee te maken hebben, en je hebt hem al ergens aangestipt, is het fenomeen angst. Want in dit gebeuren zit ook angst van... op een gegeven moment kom je dus als held bij die demonen en je moet ze gaan bevechten en je moet... eigenlijk ook daarbij hele grote angsten overwinnen. Angsten die kunnen zich op allerlei manieren uiten, schrijf je ook. Het kan zijn in piekeren of paniek, maar ook zelfs fobie. Dat is dan weer iets anders dan je trauma aankijken. Hè?
Ja, klopt.
Want dan moet je echt je angsten, hoe zeg je dat, oplossen? Of?
Ja, je angsten zijn eigenlijk ook richtingaanwijzers. Dus je hebt hele gezonde angst. Op het moment dat jij een inbreker in je huis hebt, dan is het natuurlijk heel goed dat je door angst gedreven adrenaline aanmaakt en snel kunt handelen.
Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld.
Super goed, altijd naar luisteren. Mm-hmm. Maar de meeste van onze angsten zijn gebaseerd op oude ervaringen. Op onverwerkte pijn of onverwerkte overtuigingen. En op het moment dat jij veel afgewezen bent geweest als kind, bijvoorbeeld doordat je gepest bent op school of omdat je je niet gezien voelde door een van je ouders of een broer of zus, dan kan het zo zijn dat je heel veel piekergedachten gaat ontwikkelen over wat vinden mensen van mij. Dus dan krijg je, dat noem je dan sociale angstverstoring. Dan ga je in gedachten heel veel invullen wat andere mensen over jou kunnen denken.
Ja.
En dat
is het eigenlijk negatief.
Ja, dat is altijd negatief. Ja. Ja, dat klopt. En daar ga je ook naar handelen. Want stel je voor dat ze dit zouden kunnen denken, dan doe ik alvast zus. Of er zijn best wel veel mensen die zijn van de schone schijn, de uiterlijk, hè, alles onder het tapijt. Of de buren moeten niet denken dat. Of wat zouden ze er op mijn werk van vinden als ze wisten wie ik was. En wat je dan doet, is ze mogen dan natuurlijk niet dan te weten komen. Dus je gaat dat voor proberen te zijn. En dat zit allemaal in heel subtiele kleine gedragingjes. Maar het is er wel. En je herkent het vooral doordat je dus heel veel van dat soort gedachten hebt die je af moet maken. Je blijft het maar denken totdat je genoeg erover gedacht hebt. Je kunt niet na twee gedachten denken, ik ga eens eventjes ergens anders over nadenken. Okay. Nee, die gedachten die blijven maar komen de hele tijd.
Angstgedachten zijn dat. Ja, dus eigenlijk van, ik ben niet goed genoeg. En dan dat soort dingen. Ja. Van, dat gaat dus in je hoofd. Blijft dat?
Wordt een heel scenario.
Okay.
Wordt een heel verhaal. Ja, en dat is vermoeiend.
Maar trek je het daarmee ook aan? Of,
ja, nou zeker. Absoluut. Of je gaat het in elk geval zo interpreteren.
Want je zegt ook, het zijn met name je eigen verwachtingen. Dat wat de ander ervan gaat vinden of doen.
Ja, kijk, op het moment dat je daardoor bijvoorbeeld heel perfectionistisch wordt, omdat je geen fouten wil maken. Mm-hmm. Op het moment dat je wel ergens een foutje in maakt, komt hij natuurlijk super hard bij jou binnen. En als je heel perfectionistisch bent, dan word je vaak ook wat uitgebreider en dus wat trager. Want je moet overal 10 keer over nadenken. En iets even doorkrassen of opnieuw starten, dat kan niet.
Nee.
Dan moet alles weer opnieuw. Waardoor je bijvoorbeeld deadlines niet haalt. Nou, als je structureel je deadline niet haalt, reken maar dat je werkgever dat niet fijn vindt.
Mm-hmm.
Dus dan delf je eigenlijk je eigen graf met je onzekerheid. En die vormen van onzekerheid en angst, dat is iets anders dan trauma. Maar het ontstaat wel vanuit pijn, trauma of een overtuiging.
Ja, ja.
En dat moet je daarvan eigenlijk beschermen. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld, hè, over dat je altijd bezig bent met hoe anderen naar je kijken. Dat is eigenlijk een beschermingsmechaniek, dat je niet nog een keer afgewezen wordt. Dat je niet nog een keer gezegd wordt dat je een domme sufferd bent.
Maar dan ga je dus er naar werken om het niveau te bereiken, zeg maar, wat je verwacht dat die ander van jou verwacht.
Ja.
Maar hoe ga je dit een halt toeroepen?
Doorbreken. Ja. Je doorbreekt het op de eerste plaats doordat je herkent dat je dat gedrag hebt.
Okay.
Want heel vaak denk je, ik ben nou eenmaal zo. Dat is wat we allemaal denken, want daarom doen we ook niks ermee. Want karakter kunnen we niet veranderen. Nou, dat klopt helemaal. Karakter kun je niet veranderen. Maar dit is niet je karakter. Dit is angst. En op het moment dat je met een vorm van angst te maken hebt, is het op de eerste plaats belangrijk dat je herkent, oh, dit is dus niet mijn karakter, dit is angst.
Mm-hmm.
Om vervolgens te gaan voelen van, maar waarom heb ik dan eigenlijk die angst? En hoe lang heb ik die angst eigenlijk al wel niet? En kan ik misschien zelfs wel voelen of dat ergens door is ontstaan? En dan komen we weer een beetje op het begin van het gesprek. En dan, als je daarvan weer de wortel, gaat altijd weer over die wortel. Als je dat diepe gevoel van angst kunt relateren, want dat ontstaat nooit zomaar. Dat heeft altijd een lange weg. Stel dat dat is gebeurd omdat je op de middelbare school plotseling van je veilige basisschool in een wat onveilige middelbare school terecht kwam. Met allemaal kinderen die opeens ouder waren in plaats van jonger. Die je brugsmurf noemde en je uitlachte met je grote rugzak. Zo simpel kan het zijn.
Ja.
Waardoor je denkt, oh, ik moet hier stoer doen. Of ik moet me vooral even gedijst houden. Of ik kan niet meer de lolboek zijn die ik in groep 8 was. En dan ga je al een beetje handelen naar, wat vinden anderen nou eigenlijk van mij? En als je dat blijft doen, dan kan dat dus zich uit in je volwassen leven, bijvoorbeeld in perfectionisme. En op het moment dus dat je dat herkent, dat je perfectionistisch doet, dan kom je misschien uiteindelijk wel bij, ja, dat gevoel wat ik heb bij dat perfectionisme, ik mag niet falen, of wat vinden anderen van mij, dat ken ik eigenlijk wel uit inderdaad die brugklas. Toen voel ik eigenlijk van, oh, al die grote kinderen hier op school, wat vinden ze wel niet van mij?
Mm-hmm.
En dat gevoel van toen, van in die brugklas, kun je dan loslaten met een loslaatoefening. Met weer dat visualiseren dat je dat moment van die spanning en angst, en hier moet ik dan ook nog 4, 5, 6 jaar doorbrengen, en hoe gaat dat dan? Dat al die gevoelens daaromheen, die laat je uiteindelijk los. En dan heb je de wortel eigenlijk te pakken. En bij de meeste mensen zitten misschien wel 5 of 10 van dat soort wortels. Dus dan komt er weer iets anders op als je het een hebt loslaten. Maar je zult merken dat daardoor je perfectionisme veel milder wordt en milder en milder. Ja. Je hoeft het niet meer in te zetten.
En zit je nog in die eerste klas van de middelbare school en je wilt het loslaten, is het dus ook dezelfde weg.
Is het dezelfde weg? En dan ja. is het natuurlijk super fijn als je lieve ouders hebt die je daarbij kunnen helpen. Dus ik hoop ook dat we in een tijd beginnen te leven. En ik denk wel dat het zo is. Dat op allerlei lagen meer bewustzijn hierover komt. Mm-hmm. En dat is ook echt de reden dat ik dus dat werkboek heb geschreven.
Ja.
Want we geven het door aan generaties. Maar we kunnen het ook helpen oplossen voor de volgende generaties. Hoe tof is het?
Ja, dat is echt mooi. Ja, ja, dat is echt heel mooi. Van, ja, ik had nog even in het kader van angst. Wat ik best wel... ook wat me wel raakte ook in je boek was dat je op een gegeven moment heb je een hele lieve nieuwe partner,
ja,
Siem,
zeker,
maar die wordt enorm ziek,
ja,
en dat is gaat nu allemaal even voor de luisteraar gaat nu, ja, goed, hè, gelukkig,
klopt.
Maar die kantje boord, en je kwam natuurlijk daarvoor uit een minder fijne relatie, of dat, ja, is niet gelukt, laat ik, ja, het zo zeggen. Was je toen ook niet bang om iemand kwijt te raken van qua,
ja,
angst,
ja, of? Ja, zeker. Ja, en dat was ook wel een reële angst. Mm-hmm. Omdat Siem was zo ongelooflijk ziek. Dus we hebben op twee momenten hebben afscheid van elkaar genomen.
Oh, echt?
Ja, ja, en hebben we dat waren twee momenten redelijk kort na elkaar. Dat we tegen elkaar zeiden, hebben we alles aan elkaar nu gezegd. Wat we nu kunnen zeggen tegen elkaar. Stel dat je morgen niet ontwaakt. Of het gaat vanaf nu heel hard achteruit. Hebben we dan alles besproken?
Jeetje.
Ja, dat was heel ingrijpend. Ja, dat was heel ingrijpend. Mm-hmm. Dat is absoluut zo. Dus toen heb ik absoluut daar angst voor gevoeld. Maar het was bij mij geen traumatische angst. Omdat ik die ervaring daarvoor niet heb meegemaakt. Dus het was een nieuwe angst. En omdat ik inmiddels ver in mijn helingsproces zat. Kon ik daar ook wel weer redelijk snel doorheen. Maar wat wel zo is, is... Siem is de eerste veilige partner in mijn leven. En echt dankzij hem. En ook dankzij mezelf. Maar zeker ook dankzij, mm-hmm, Siem. Heb ik zo kunnen helen. En heb ik het maar elke keer weer aan kunnen kijken. Omdat Siem daarin zo'n stabiele factor was. Ondanks dat hij ziek was. Heel, heel groot deel van onze relatie is hij ziek geweest.
Ja. Mm-hmm.
Ja, wij zijn nu bijna 13 jaar bij elkaar. En 8 jaar daarvan is hij ziek geweest.
Beetje.
Dus dat is, ja, best een grote periode. En toch was hij ook nog steeds die partner die daar zorg voor droeg. En er kon zijn. Dus ik wist absoluut zeker dat als ik hem zou verliezen, ik ongelooflijk veel zou verliezen. En heel soms, zoals ik denk dat het een gewone gedachte is, maar wij zijn bezig met, ik vertel je al net even, hè, wij hopen naar Frankrijk te verhuizen. Nou, dat kan ik echt alleen maar met Siem samen doen. Zonder Siem kan ik daar niet wonen, want dat is een te grote onderneming. En op zo'n moment denk je wel weer even van, joh, we moeten wel bij elkaar blijven. Mm-hmm. Want we kunnen ook zo'n stap alleen maar samen nemen. En ik kan door deze twee afscheidsmomenten wel in mijn vezels voelen hoe het zou kunnen zijn om zonder Siem te kunnen leven. En ik zou dan absoluut in een waanzinnige rouwperiode terechtkomen. Omdat wij zo verweven met elkaar zijn, we zo van elkaar houden. Dus... daarin heb ik toen wel angst ervaren. Maar dat is niet uitgegroeid tot iets traumatisch. Of om me weg te houden bij trauma.
Nee. Ja, ik vind dat ook wel mooi. Want dat las ik ook een beetje door tussen de regels. Dat je dan ook ziet dat... dat je dan, want ik vond dat heel, heel heftig. Want dan vind je uiteindelijk je geluk. Nee. Maar dat je dus ook door je werk... wat je hebt gedaan voor jezelf. Hard gewerkt. Nee. Dat dit... dat je dit doorstaat.
Ja.
Dat wil ik er eigenlijk mee,
ja,
zeggen. Van, dat vond ik heel mooi. Rianne, je hebt al heel veel verteld. Maar als jij ook terugkijkt. Je hebt een heel groot deel je dit zelf eigen gemaakt. Kan jij zeggen van, ja, er is één inzicht geweest dat heeft me het meeste geholpen. Ja, dus het is natuurlijk een hele gereedschapskist vol met mooie dingen.
Ja.
Maar is er voor jou één hele grote eye-opener geweest of iets? Waarvan,
ja,
je zegt van...
Goeie, mooie vraag hoor. Zeker. Ik was al ver in het schrijven van dit boek. Echt al wel 4 jaar zoet. En ik dacht toen in die tijd dat ik hem bijna af had. Nou, dat bleek nog even te duren. Maar ik had een hoop geschreven. En waar ik nog niet overheen kwam, was dat ik nog dissocieerde. En je hebt dissociatie in vele vormen. Dissociëren is eigenlijk dat je niet helemaal verbonden bent met je lichaam. Dus dat je, sommige mensen noemen het een wandelend hoofd. Mm-hmm. Of je kunt niet goed bij je gevoel. Maar je hebt ook een soort periodes, episodes noemen ze dat, waarin je helemaal geen contact meer kunt maken of waarin je buitensporig agressief kunt worden. En dat zijn hele intense dissociaties. En die had ik af en toe als ik getriggerd werd rondom het thema seksueel misbruik. Dan kon ik in zo'n type dissociatie terechtkomen. En dat is een afschuwelijke staat van zijn, wat je, om het inzichtelijk te maken, nog het best kunt vergelijken met een enorme paniekaanval. Maar waarin je niet meer kunt communiceren met je omgeving. Mm. Dat ervoer ik regelmatig. Terwijl ik al heel ver geheeld was. Maar af en aan kwam dat toch nog terug. Een paar keer per jaar. Mm-hmm. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus omdat het ook zoveel energie kost. En ik dan in zo'n moment ook niet meer in staat ben om het te verbinden. Dus toen, wat ik dan doe is, ik slinger een vraag de kosmos in en dan hoop ik op antwoord. En dat doe ik vaker. En in dit geval deed ik dat ook. Ik stelde de vraag, jongens, ik wil hiervan af, maar ik weet niet hoe. En ik heb me suf gelezen en ook allemaal boeken over dissociatie. Ik kom er niet uit. Hoe kan ik me hiervan bevrijden? Mm-hmm. En een paar dagen later hoorde ik een podcast over een boek van Manon Uphoff. Vallen is net als vliegen. En dat is een boek dat gaat over seksueel misbruik. Mm-hmm. En toen zei Manon, zij had zelf seksueel misbruik meegemaakt. En zij zei, ja, als kind weet je niet wat seksueel misbruik is. Daar kun je geen woorden aan geven. Mm-hmm. Maar ik ben het de bezetter gaan noemen. En dat viel als een kwartje. Dat was opeens dat ik voelde, wow, die kwam binnen. Kippenvel all mm-hmm. over. Omdat ik voel van, maar dat is mijn antwoord. Mijn antwoord op die dissociaties is, ik word nog ergens bezet. Door bezet. Yeah. En ik kon dat natuurlijk, omdat inderdaad ook ik maar groeienderwijs begon te ontdekken hoe dat seksueel misbruik, wat dat nou voor een thema was in mijn leven, kon ik dat nooit grijpen. En nu kon ik het grijpen. Nu had ik een term voor wat me was overkomen. Maar ook een term voor alle vormen van trauma. Want alle vormen van trauma bezet een deel van jou. Wat je ook meemaakt, je bent niet helemaal jezelf. En later ontdekte ik dat er ook nog wel andere psychologische richtingen zijn die eenzelfde soort systeem hanteren. Waarin je een overleefdeel, een traumadeel en een gezond deel hebt. Nou, zo voelde ik dat ze echt, dat ik een soort taartpunt was met van alles in die taart. En trauma was een van die taartpunten. En dat noemde ik vanaf dat moment de bezetter. En toen, omdat ik al wel al die meditatieoefeningen deed, ben ik op dat die term de bezetter ben ik gaan mediteren. En ben ik de bezetter uit mijn systeem gaan zetten. Ja. En daarmee heb ik mezelf kunnen bevrijden. Toen ik dat had gedaan, vanaf dat moment heb ik nooit meer gedissocieerd. Heb ik nooit van een of andere trigger last gehad. En vanaf dat moment, dat is nu ruim 4 jaar geleden, voel ik me dus ook volledig geheeld. Nou, dat was wel echt, als je vraagt van wat was zo'n moment, dat was er één.
Maar het woord zegt het ook wel gewoon. En je gaat de bezetter eruit zetten.
Exact.
Ja, dat is. Ja. En dan kan je ook, als je dan hebt een groot deel van het losmaken of het bevrijden heb je via die visualisaties gedaan. Dan kan je ook gewoon een beeld bij. Je kan een vreselijke bezetter visualiseren. Ja. En die kan je de deur uitzetten.
Absoluut.
Of ja, ik kan me wel voorstellen dat het een goede term is geweest. Ja. Voor wat misschien daarvoor moeilijk onder woorden te brengen was.
Klopt. Ja, dat mooi. Klopt.
Mooi. Zie je toch ook weer dat podcast kunnen helpen.
Ja, zeker.
Rianne, ik heb. Ik vraag alle gasten altijd om een tegeltje of een quote die hen aanspreekt. Weet je welke je aan mij hebt doorgegeven of niet?
Ja, ik denk dat ik de quote van mijn boek heb doorgegeven.
Ja. Je komt niet met trauma dit leven in, dus hoef je er ook niet mee uit.
Ja, klopt. Ja, dat is wel mijn lijfspreuk.
Ja.
Ja, dat is een hoopvolle boodschap.
En nog even daarbij. Dan kunnen we denk ik ook nog zeggen dat je ook een heel groot deel daarvan zelf kan doen. Hè?
Want ja. Zeker. En dat en zelf zit hem er dus in dat je altijd wel iets anders nodig hebt. Maar dat is bijvoorbeeld dit boek. Hè? En ik bedoel niet als reclame daarvoor. Het mag ook een ander boek zijn. Mm-hmm. Maar wat ik heel erg probeer in Ontdek je Heilige Gaal is dat ik het andere aanleer hoe je het doet. Dus mm-hmm. dat je het uiteindelijk zelf kunt doen.
Yeah.
Maar helemaal in dat begin heb je wel handvatten nodig. Je hebt wel richtingaanwijzers nodig waar je het moet zoeken. Want je hebt heel veel blinde vlekken. Dus je hebt nou eenmaal dan op. Zeker aan het begin heb je anderen nodig. Maar als die anderen mentoren zijn die jou aanleren hoe je het moet doen. En dat kunnen ook hele goede counselors zijn. Of er zijn ook hele goede workshops voor. Zoek het op. Als je het maar jezelf gaat aanleren. Ja. Want daar ligt je kracht. Ik ben na 3 jaar gestopt met therapie. Omdat ik het niet meer nodig had. Omdat ik het aan mezelf kon geven. En toen had ik dus nog een heel helingsproces te gaan. Want dat heeft 10 jaar geduurd. Mm-hmm. Maar in die 7 jaar kon ik het zelf. Ja. En wat daarbij wel ontzettend helpt, is als er 1 veilige ander in je omgeving is, dat als het even niet gaat of je overweldigd bent, dat je even je verhaal kunt doen. Goede vriend of vriendin, een buurvrouw, een broer of een zus, je partner. Als het even niet lekker met je gaat, doe je verhaal. Je hoeft je niet te helpen helen. Mm-hmm. Maar alleen al het kunnen delen, hield wel.
Ja, mooi. En je hoeft er ook niet mee je leven uit. Dus dan kom ik een beetje terug op jou. Dus ik vertaal dat dan ook naar, je hebt de keuze om niet de slachtoffer te zijn.
Ja, mooi.
Mogen we dat ook zo zeggen?
Zeker.
Want je kan dus zelf de verantwoordelijkheid nemen. En hij kan heel moeilijk zijn. Ik bedoel, dat is makkelijk zeggen zo even hier aan tafel. Maar je hebt wel de keuze om te zorgen dat je niet in dit leven met dit trauma opgeschreven
blijft
zitten.
Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Weet je, er is nu een tijd, en dat is echt nog niet zo lang, dat we het hier zomaar over kunnen hebben. En dat jij niet denkt, wat praat ik dan nou raar? Het resoneert ergens bij jou. Dus we hebben nu inmiddels, in elk geval in Nederland, een soort voedingsbodem dat het er kan zijn. En dat moet nog, wat mij betreft, mag het nog veel groter en uitgebreider. Dus het kan heel goed zijn dat je nu al 60 of 70 bent en dit hoort. En denkt, ja, maar ik heb hier nog nooit over gehoord. Ik hoor het nu pas. Het is niet te laat. Je kunt nog dingen leren totdat je doodgaat. Mm-hmm. Onze hersenen-zenuwstelsel is daarop ingericht. Mm-hmm. Het enige wat het van je vraagt is, wil ik dit? Ik ken iemand die zegt gewoon structureel, ik wil het niet. Mag. Je hoeft het niet te doen. Maar dat betekent wel dat je misschien wat onaangenamer wordt voor je omgeving. Dat zou kunnen. Zeker voor jezelf maak je het niet al te makkelijk. Maar het is wel je keuze. Je hoeft er niks mee te doen. Maar dan blijf je hangen, wat jij heel mooi zegt, in slachtofferschap. En op het moment dat je hangt in slachtofferschap, wat soms heel begrijpelijk is, want er zijn je ook dingen aangedaan. En nee, daarin was je geen dader. Dat is jou ook overkomen. Dat klopt. Maar dat is je toen overkomen. Dat is je niet nu overkomen. Dus wat je daar nu mee doet, vandaag de dag, daar heb je regie over. En dat is zo krachtig als je dat weet, dat je daar regie over hebt. Maar dat betekent ook dat je verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen hebt en voor de mensen in je omgeving, om daar wat mee te doen. En dat vinden we vaak heel lastig. Dat gaan we vaak liever uit de weg. Maar als je geheeld wilt worden en als je dat wil doen voordat je overlijdt, dan heb je werk te verzetten. Dat is niet anders.
Maar wel met een heel mooi resultaat.
Maar wel met een heerlijk resultaat.
Ja, en dan tenslotte, je geeft ook aan, want dat valt mij ook op. Er zijn best wel veel mensen ook in deze podcast. Het is natuurlijk een positiviteitspodcast, maar ik vind het juist mooi, want het is steeds een trauma en we werken toe naar heling. Maar het valt mij op dat er op dit moment best veel boeken zijn. En ook voor het eerst, wat jij ook aangeeft, oefeningen waarmee je zelf aan de slag kan gaan. Ik vind het toch wel leuk als jij nog wil vertellen waarmee jij het idee hebt dat je je onderscheidt van, want er zijn best heel veel mooie verhalen op dit onderwerp. Maar wat jij, als je zo naar de rest kijkt.
Ja.
Wat jouw eigen unieke kenmerk is.
Nou, wat lief, want dat wil ik natuurlijk graag vertellen. ik denk dat Ontdek je Heilige Graal een boek is wat niet schuwt. Dus het gaat de diepte in. En ik geloof dat dat nodig is. Want er zijn een heel aantal hele mooie boeken die 1 thema aanraken of de oppervlakte aanraken. En wat ik heb geprobeerd is om super eerlijk te zijn. Ook over mezelf, maar ook over de processen in ons allemaal. Waarvan ik geloof dat als je naar die diepte toe gaat, je ook echt kunt helen. Want anders blijf je rondlopen met wat je ten diepste ervaart en voelt. Dus wat mijn boek uniek maakt is het leesboek. Daar zit heel eenvoudig geschreven. Iedereen kan het lezen. Dat heb ik heb alle moeilijke woorden geprobeerd te vermijden of ze uitleg gegeven. Maar het gaat de diepte in. Je zei ook, het is een lijvig boek. Dat komt omdat ik echt probeer om alle aspecten rondom trauma aan te raken. Dus denk ik ook dat als je dit af en aan oppakt en het gewoon lekker de rest van je leven met je meeneemt, je daar gaandeweg door kunt helen. En in combinatie met het werkboek, want het is echt een tweeling, het hoort echt bij elkaar. In het boek verwijs ik ook steeds naar het werkboek. Daarin ga je herkennen wat van jou is, wat bij jou hoort. En vervolgens ga je voelen wat dat met je doet. En dat is heel belangrijk. En tenslotte ga je ook leren loslaten. Want we kunnen allemaal wel roepen dat we moeten loslaten. Maar als je niet weet hoe je dat moet doen, dan gaat het je niet lukken. En in het werkboek leer je hoe kun je nou loslaten.
Ja, dit is eigenlijk een beetje het wat en dit is het hoe.
Ja, of mooi.
Het gele, ja.
Ja,
mooi. En waar kunnen mensen meer van jou vinden? Je boeken en wat je nog allemaal doet. De workshops, de coaching.
Ja, ik heb een site dat heet ontdekjeheiligegraal.com. Heel makkelijk. Daar staat allemaal informatie op. We willen ook met helingsweekenden in mei gaan beginnen. Dus er is genoeg leuks wat er aankomt. Een podcast net mee begonnen. Want ik deel jouw liefde daarvoor. Dus die is net begonnen. Dat kun je allemaal op ontdekjeheiligegraal.com vinden. En de boeken zijn overal te bestellen. Ook op de website. Maar ook gewoon bij alle online andere boekwinkels. En in de boekhandel zelf.
Mooi. Heel hartelijk bedankt voor jouw mooie open verhaal. En ik hoop dat jullie ook in Frankrijk en alles waar je mee bezig bent nog heel veel mensen kan helpen.
Ja, onwijs bedankt.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website boukjejongerijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over 2 weken.